We moeten ze nog nauwelijks aan u voorstellen. Als we zeggen Drempeltje, dan weet je dat Paul Goemare te gast is. Vandaag is ook zijn vrouw Ludwien meegekomen. En dan hebben wij nog twee mensen bij ons. En met hen gaan wij dan praten over het Sinterklaas of het kerstproject. De eindjaarsactie van het Drempeltje. De speelgoedactie, dat is al voor de 9e keer dus. Dat fenomeen zelf hoeft waarschijnlijk nog weinig voorstelling, maar wel de actie is telkens anders. En we spreken zo dadelijk met Koen de Roo en Inge Leupen over een toch wel merkwaardig project voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, vooral in Albizon, ergens in het zuiden van Frankrijk. Maar eerst, Paul en Ludwien, moet je toch nog eens terugblikken op die voorbije 14 dagen, want jullie hebben weer een belevenis meegemaakt. Je zegt daarnet nog, Ludwien, het blijft aan de kleren kleven. Je komt daar niet zo makkelijk van los. Je bent, of jullie zijn, in Roemenië geweest. Dat was aangekondigd met een vrachtwagen vol, dan nog met twee mobielhomes. Je hebt daar echt de handen uit de mouwen gestoken. Hoe was het daar voor de zoveelste keer dat je daar geweest bent?
Ik moet eerlijk zeggen, hoe meer keren dat je naar Roemenië gaat voor een project, hoe harder dat het aan de kleren blijft kleven. Omdat je eigenlijk de mentaliteit van de mensen en ook de verbeteringen en ook eventueel de verslechtingen beter onder ogen ziet. En er meer over nadenkt. De reis zelf is ja, zonder mankementen aan de wagens verlopen. Er zijn wel heel wat afspraken en dergelijke een beetje schuin gelopen, eigenlijk door onvoorziene omstandigheden, files en oponthoud en de grenzen en dergelijke. Maar het project zelf in Moreni is prima verlopen. Alles is heel goed bedeeld. Het is allemaal vlot gegaan. Er was een goede medewerking van de bevolking zelf. Ik denk dat ook het grootste deel van de mensen tevreden waren. Ja, er zitten er altijd tussen die een beetje meer willen of zo. Ik denk dat we eigenlijk wel vruchtbaar werk afgelegd hebben.
Was het voor de mensen van Moreni een kennismaking met jullie? Want het is niet Macaresti, hè? Laten we de zaken duidelijk stellen. Het is niet het adoptiedorp dat Maldegem heeft
genomen. Nee, Moreni ligt ongeveer een 15-tal kilometer van Macaresti. Wij waren deze zomer, Paul en ik, als we op reis gingen, zijn wij eigenlijk het project gaan voorbereiden. We hadden dus dan al die mensen ontmoet, met hen gesproken wat we zouden doen. Er waren ook nadien schriftelijke contacten met die mensen gelegd. Maar eigenlijk met de grote bevolking was het eigenlijk de eerste keer dat we die mensen ontmoet hebben. En het was wel een hele rijke ervaring. Het is bijna dezelfde omstandigheid en mentaliteit van in Macaresti. Het is misschien iets groter. Maar eigenlijk de mensen zijn overal heel gastvrij en heel vriendelijk.
En alles is goed terechtgekomen?
Ja, alles is goed terechtgekomen. Er zijn natuurlijk altijd een paar dingen die in Moreni moesten terechtgekomen zijn. Die uiteindelijk blijken in Boekarest geland te zijn. Maar bij het laden van zo'n vrachtwagen, ik denk dat je altijd minuscule foutjes maakt waaruit dat je kunt leren voor de volgende keer. Het gaat dan wel maar over, ja, over een beetje een plakkaatverf en plasticine en alle zo'n kleine dingen die ze geen trok kunnen gebruiken.
Dus nog even duidelijk stellen, jullie hebben daar dan echt gewerkt ook. En ondertussen zijn een aantal goederen verder gereisd met de vrachtwagen naar Boekarest. Er waren daar ook een paar projecten door jullie uitverkoren.
Ja.
En Constanza, een sportschool geloof ik.
Ja, de goederen voor Constanza, voor de sportschool, zijn ook gelost in Boekarest. Wij met onze grootste ploeg, dus 11 personen, zijn in Moreni gebleven om te werken. Een van onze medewerkers is meegereden met de vrachtwagen naar Boekarest, juist het lossen van de goederen. Zien als alles goed terecht kwam en die zijn de dag daarna met het vliegtuig terug naar Moreni gekomen. Wij zelf hebben alle dagen gewerkt van, laat ons zeggen, van rond 8 uur, om 7 uur opstaan om 8 uur te beginnen, tot 7 uur 's avonds. We hebben denk ik toch wel goed onze handen uit de mouwen gestoken. Het was ook vlugwerk, want het is er s'avonds heel vroeg donker, om 4 uur zaten we al in het donker. En dat was het eigenlijk niet meer mogelijk. We hebben het nog één keer geprobeerd. Maar dat is dan met een zaklamp en met stekjes en dergelijke. Om dan nog goederen rond te voeren. Maar het is eigenlijk, dan is het bijna niet meer te doen.
Is voor jullie, voor het Drempeltje, de actie Roemenië nu afgesloten?
We zeggen het elk jaar dat de actie voor Roemenië afgesloten is als we terugkomen. Maar hoe langer dat je eigenlijk thuis bent, dat is nu ongeveer de goede week. En ik weet niet als het eigenlijk telkens via het Drempeltje gebeurt, maar ik weet het niet hoor. Ik denk dat we er toch wel een keer terug gaan.
Jullie worden verslaafd.
Ja, verslaafd kan ik eigenlijk niet zeggen. De mensen zijn enorm joviaal en goed. En eigenlijk bouwde een soort liefde op tegenover die mensen en tegenover dat land.
En zij kunnen er maar wel bij varen. Hè? Heb je misschien nog iets, je hebt dat in de tijd over Makaresti gezegd, dat de mensen daar niet de fut hadden, eigenlijk niet de gewoonte hadden om zelf actief mee te werken en de zaken aan te pakken. Heb je dat nu opnieuw kunnen ervaren daar in Moreni?
De mensen zijn zeer actief geweest, op sommige momenten zelfs te actief.
Ja.
Op die manier van spreken eigenlijk, dat we, ja, als je nu eigenlijk dozen voeding in een plastic zak moet steken, dat kun je eigenlijk even vlug alleen of dat je dat met drieën doet. Eén deed de zak open, één gaf de voeding dan door aan ons en wij moesten ze dan in de zak steken. Die mensen, ze doen hun best, maar eigenlijk organiseren en dergelijke moeten ze toch nog heel goed leren. Ze doen echt hun best, meer of hun best denk ik, maar ze hebben nog veel te leren.
Goed, van Roemenië naar het zuiden van Frankrijk, want daar situeert zich concrete werking van de VZW Albezon. En daar gaan we nu de komende 20 minuutjes over praten. Misschien aan het eind, Paul, dan nog eens zeggen, heel concreet wat die speelgoedactie inhoudt voor de mensen die het toch nog niet zouden weten na de zoveelste. Waarom, dat is eigenlijk altijd de courante vraag die we bij het begin van het programma stellen, waarom eigenlijk de keuze voor dat project?
Ik denk dat in eerste instantie de werking van het trampeltje op die aard is dat wij dus telkens malen met iets nieuw of een nieuw project voor de dag komen om de verscheidenheid aan alle zaken die er gebeuren op vrijwilligersvlak toch maar eens naar voren te kunnen brengen. Het is ook aangenaam dus dat je telkens malen met iets nieuws voor de dag komt, dus zodanig dat het is dankbaar eigenlijk, hè, voor het publiek en zowel voor de mensen van de regio. Nu, die actie, dat kadert dus al in een geheel, dus dat is de 9e maal dat we dat doen. En ik heb hier in terloops, om een overzicht te geven van de acties, samengeteld bedragen wat er tot nu toe, er is ongeveer 440.000 frank verdeeld over die 8 acties.
Nu, de speelgoedacties heb je dan, want eigenlijk is het al het 40ste project wat jullie steunen.
Ja. Het is al het 40ste project dat wij steunen in totaal over die 9 jaar. Maar het is dus de 8e, dus de 9e speelgoedactie. En het is tot nu toe, de 8e actie was dus 440.000 frank in totaal. Dus eigenlijk kunnen dat ongeveer een 50.000 frank gemiddelde.
Goed, misschien moeten we eerst eens te raden bij Koen en bij Inge. Want dat zijn toch de mensen die dagelijks met die VZW en met de werking ervan te maken hebben. Nu zijn wij misschien voor de luisteraars niet heel duidelijk geweest wat juist die VZW inhoudt, wat zij verwezenlijken, welke hun activiteit is. Vandaar ook de vraag, wat moeten mensen zich daarbij voorstellen bij die VZW Albezon?
Ja, dus de VZW bestaat uit eigenlijk 3 delen. Eerst en vooral de jongerenwerking zo. Wij organiseren met onze begeleidingsploeg alle schoolvakanties, verblijven, kinder in Albezon. En dat is de plaats van gehuchtje. Dat staat dus niet op de kaart als mensen dat proberen zoeken, maar als het gewoon het huis is, zo noemt. Mm-hmm. Dat is helemaal afgelegen in de natuur. We hebben ook niet veel comfort, alleen maar een bron om uit te drinken en te wassen en houtvuur om op te koken. Dus we proberen dus bewust om terug te keren naar primitieve middelen, om dan ook zo een eigen manier van leven daar te krijgen.
Hoe is jullie vereniging, jullie VZW, tot stand gekomen? Uit welke noodzaak eigenlijk?
Dat is begonnen met een opvoeder die daar gepasseerd is eigenlijk. En dacht van, hier wil ik met mijn jongeren naartoe komen. En omdat er dikwijls veel jongeren uit de boot vallen om op vakantie te gaan. Vanwege geldgebrek of vanwege de juiste mensen die ze niet kennen of zo. Of de mogelijkheden. Is hij daarmee begonnen. Mm-hmm. Ja, zo. Van daaruit. En dat proberen we nu echt verder te zetten. Dus vooral voor iedereen. Ik voor gewone jongeren uit gezinnen. Maar ook vooral voor hen die in huizen, jongerenhuizen komen. Of die een soort van begeleid wonen vormen. Of die toch veel moeilijkere manier van leven hebben dan de doorsnee jongeren.
Mm-hmm. Het is ook de bedoeling, meen ik begrepen te hebben, dat jullie jongeren die uit de bijzondere jeugdzorg komen, daar eigenlijk verenigen, bij manier van spreken, met tussen aanhalingstekens gewone jongeren.
Ja, dat is bewuste keuze eigenlijk om die twee groepen van jongeren bij elkaar eens te brengen, omdat dikwijls de jongeren apart op reis gaan of ja, de situatie niet kennen van de anderen zo. En die manier van leven, dus een hele manier, dichte manier van leven eigenlijk, daar ter plaatse, zich jongeren ja, vertellen en stukjes kunnen blootgeven zo van hun eigen leefwereld. En het is voor beide partijen van jongeren eigenlijk boeiend zo. Maar daar juist heb ik veel te zeggen, dus bestaat het drie delen van de bezon. En dat is de jongerenwerking, maar er zijn dus ook mensen die daar permanent wonen. Dat zijn Geert, Lian en Luc. En zij verzorgen eigenlijk een onthaal voor jongeren die individueel dan komen naar Albezon en die doorgestuurd worden via begeleidingscentrums of die via jeugd, de jeugdrechtbank of zo. En die een paar maanden daar dus echt gaan wonen om een stuk sterker te staan hier in België dan terug.
Nu, hoe dat allemaal concreet in zijn werk gaat en hoe die boerderij eigenlijk, die ruïne die jullie aan het opknappen zijn, er heel concreet uitziet. Misschien is dat stof voor het voor de volgende gespreksronde. Eerst nog even muziek, Christ.
En zo heeft iedereen een beetje zijn eigen problemen. Dat waren de Fortunes. We moeten misschien nog even terug naar Albezon. Het is ook aantrekkelijk om je in gedachten naar ginds te verplaatsen. Zeker met zo'n weer, dat ligt daar in het zuiden van Frankrijk, in de Cevennen. Welke streek is dat? Is dat aan de kanten van de Provence of zo?
Ja, dat ligt iets boven de Provence. Iets ten westen boven de Provence.
Je moet misschien, Inge, eens zo een dag overlopen met die jongeren ginds. Want als we dat zo lezen, dan hoop ik maar dat het daar vaak mooi weer is. Want het gaat er eigenlijk wel primitief aan toe. En dat geeft juist een helende werking, zo gezegd. Terug naar de natuur. Vertel eens wat men daar meemaakt. Stel dat je als jongere de stap zet om naar ginds te gaan. Wat kun je daar verwachten?
Ja, het is op de eerste plaats dus buitenleven en een groepsleven. Rond 7:30 morgens staan er twee kandidaten, vrijwilligers op om het voor het ontbijt te zorgen voor de groep. En dat gebeurt dan op een houtvuur. Hè. Dus ze gaan water gaan halen aan de bron. Zetten dat dus op het vuur. Proberen dat vuur aan te krijgen. Hè. Gieten koffie en thee op. Zetten de tafel. En proberen de anderen op een zo origineel mogelijke manier te wekken. Dan de groep verzamelt zich op een bepaalde plaats. Noem dat de rots. Hè. Dan, vandaar proberen we de dag een beetje bewuster te beginnen. En iedereen bereidt dat dus voor. Zo'n morgenonthaal of een dagonthaal noemen ze dat. Met een lied of met een tekst of met een voorstel of een wens of ja, ieder op zijn manier zo. Dan aan tafel en het ontbijt wordt er besproken wat er in de morgen dan wordt gedaan aan werken. Want in de voormiddag wordt er dus gewerkt in Albezon. Er is daar heel veel te doen. Er is daar veel werk al in de terrassen met groenten en fruit. Vooral in de zomer is dat dan vooral oogsten en onkruidwieden en ja. Moestuinen, tenieren.
Het gebouwencomplex zelf, een ruïne of een halve boerderij of een hele boerderij, hoe is dat juist? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
We hebben het gevonden als een ruïne en nu is het een kwartje nog ruïne. Dus er staan nu al daken op, er zijn al hele gedeeltes geïnstalleerd eigenlijk. Maar er is eigenlijk altijd werk, er is timmerwerk, metselwerk. Alles om de gebouwen zo goed mogelijk in orde te brengen. Maar natuurlijk niet met elektriciteit en met sanitair en zo. Hè. We hebben bijvoorbeeld zelf ons bed gemaakt. En proberen zelf ons meubel te maken. En de binnenrichting zo. Denk dat voor iedereen daar wel iets te doen is aan werk. Zowel voor de meisjes als voor de jongens. Ieder naar zijn eigen mogelijkheden. En je ziet dan dat dikwijls heel veel jongeren daar deugd aan hebben. Om dan hun eigen resultaat te zien. Hè. Zo van, als ze daar dan terugkomen. Ah, dat heb ik een keer nog gedaan. En je ziet zo. Een stukje van jezelf voor telkens in die ruïne dat je opgebouwd hebt. En dan aan het middagmaal wordt besproken waar dat iedereen zin heeft om te doen. Ofwel eens in activiteit met de groep samen op tocht of zo. Ofwel met enkele samen of alleen eens iets doen. En er is heel, heel mooie natuur om in te wandelen, om in tochten te maken. Het is bergachtig, dus er zijn er die graag op een berg gaan. Hè. Maar wat er heel veel gedaan is, zomer is zwemmen. Er zit Albezon is gelegen aan water, maar heel veel rotsen in, witte rotsen. En dikwijls worden er riviertochten georganiseerd, zo, met zwemmen en springen en zo. Dus diegenen die graag avontuurlijk aangelegd zijn, die komen daar zeker aan hun trekken. Mm-hmm. En dan s'avonds terug opnieuw altijd die twee kandidaten of drie die dan voor de andere telkens koken. Hè. Dat is ook een van de bedoelingen, om iedereen zijn verantwoordelijkheid te geven in het kamp. Het is niet zoals in jeugdbewegingen, want we hebben de meeste van de begeleiding allemaal in jeugdbewegingen gestaan. En daar was dat eerder van een voorop gesteld programma, wat er allemaal gedaan wordt. In Albezon is het op het moment zelf zien van wie heeft zin in wat. En dus dat en dat en dat en dat allemaal mogelijk. En dan kan iedereen kiezen eigenlijk wat er wordt gedaan. En dan s'avonds, ja, het is natuurlijk in de zomer gelukkig lang klaar. En het verschilt natuurlijk van andere seizoenen, want je kunt ook in de winter en in de herfst en zo gaan. En dat is natuurlijk vroeger donker en moet je meer binnen zitten rond de haard. En zomer is dat tot heel laat buiten zitten. Ook gezelschap spelen of muziek maken, zelf met de groep of zingen of een nachtwandeling. Of daar hangt initiatief van elk in de groep zo. Hè.
Mm-hmm. Nu, er is er al gezegd dat jullie daar toch wel in vrij primitieve omstandigheden leven. Misschien om dat nog wat meer aanschouwelijk te maken voor de luisteraars. Jullie hebben daar bijvoorbeeld geen elektriciteit.
Nee. Het is ook een stuk de bedoeling van terug eens te ervaren dat hetgeen wat je thuis in België hebt, dat niet allemaal vanzelfsprekend en evident is. Mm-hmm. Dat is omdat er door het comfort, door het modern worden van de zaken. Maar daardoor vergeet je vaak de diepere dingen of de andere dingen. Bijvoorbeeld in Alphen is er geen televisie. Ja, dan ben je genoodzaakt om iets anders te verzinnen om het gezellig te maken. En bijvoorbeeld als je koffie wilt maken, dat gaat niet meer door met een knopje op iets te duwen, maar daar moet je zelf moeite voor doen en zo. En dikwijls zie je dat mensen dan niet meer gewoon zijn om nog iets te doen zo. En ja, om een beetje stil te staan bij ons gemakzuchtige manier soms van leven hier thuis zo. Mm-hmm.
Nu valt dat eigenlijk mee voor de meeste jongeren. Kunnen zij zich daar vrij goed en vrij vlug aan aanpassen, aan die situaties?
Ja. Degenen die in de zomer voor 14 dagen meegaan, denk ik, die vinden dat de meesten heel aangenaam. Die kiezen er ook voor, ze weten waar ze naartoe gaan. En ze verwachten dat ook wel een stuk. Alhoewel dat hetgeen wat je verwacht, ik was in praktijk, soms moeilijk kan zijn. Zo. En dat je soms niet weet, een vuur aanmaken of zo'n lastige tocht dat je dan op het moment zelf zucht. Maar dat je achteraf toch die voldoening hebt van iets gedaan te hebben en iets bereikt hebben. Zo. Mm-hmm. Voor de jongeren die daar natuurlijk enkele maanden achtereen zitten, dat is heel wat moeilijker. Daarom, die mensen die daar ook permanent wonen, hebben een beperkte vorm van elektriciteit. Vooral een beetje licht, omdat dat toch iets is dat je heel erg nodig hebt. Zo. S'avonds als het vroeger donker wordt in de winter of zo, dat ze kunnen lezen of zo. Het zijn daar ook twee kleine kindjes, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar dat is ook eerder van gedoseerd met omgaan. Zo van, want dat gaat op een generatorsysteem of met zonnepanelen. En er is maar beperkt energie. En bijvoorbeeld batterijen of voor muziek maken ook, er is maar een beperkte vorm. En er wordt meer bij nagedacht van, nu ga ik mijn radio echt opzetten om naar te luisteren. En nu doe ik hem af en zo, ja. Het is een bewustere manier van leven eigenlijk.
Nu, je zegt Inge dat de mensen of de jongeren daar zelf voor kiezen. Geldt dat ook voor de geplaatste jongeren? Want het gaat toch eigenlijk ook voor een stuk over alternatieve sancties die ze daar ondergaan. Kiezen zij daar dan ook zelf voor? Of worden zij eigenlijk ook geplaatst daar?
Ja, er is eigenlijk wel een motivatie van de jongeren zelf nodig, omdat daar met succes eigenlijk door te maken of door te leven. Zo. Want er wordt van hen gevraagd zo, ja, een aantal dingen waar ze voor zichzelf moeten aan werken. Ze weten dat ook op voorhand. En als ze dat dus niet zien zitten, als ze er totaal ongemotiveerd voor zijn om dat ook te doen, dan denk ik niet dat dat kan zich opslagen. Dus ik denk wel dat ze daar een stuk voor moeten kiezen. Anders kunnen ze misschien beter aansluiten bij een initiatief in België hier dan.
En zijn er bepaalde indicaties waaraan die jongeren dan moeten voldoen om in aanmerking te komen? Want er moet denk ik toch wel ergens een vorm van selectie zijn. Wie wordt naar ginds gestuurd en wie niet? Het volstaat wellicht niet om daar graag naartoe te gaan.
Nee, dus bij ons in de Albezonwerking zijn er verschillende ploegen. Er is een ploeg onthaal en dat zijn mensen die zich dan vooral bezighouden met de jongeren die daar individueel naartoe gaan. En zij hebben vooral contacten met die begeleidingscentra, met de opvoeders, met de begeleiders van die jongeren of met de ouders. En er is met hen dat er overlegd wordt van wij zien dat zitten of wij zien dat niet zitten.
En zijn dat dan meestal jongeren uit eenzelfde instelling die elkaar al van hier in België kennen? Of kan dat uit verschillende instellingen zijn, met als gevolg dat zij daar elkaar voor het eerst ook ontmoeten en moeten kennismaken met elkaar?
Ja.
Hoe gaat dat?
Bij die individuele verblijven daar, dat is tijdens het jaar en dat is niet in de vakanties. We proberen dat te scheiden van elkaar, omdat dikwijls te moeilijk is als daar helemaal, als daar grote groepen zijn, dat daar dan nog extra aandacht moet bijkomen. Voor die permanenten is dat niet te doen om alles ineens te doen. Dus die jongens zijn er maar met één of twee momenteel samen. Dus ik weet niet wat in de toekomst, misschien dat er meer permanenten komen, dat er misschien ook dan meer onthaal mogelijk is. Maar nu momenteel is dat heel beperkt, één of twee jongeren. En die kennen elkaar eigenlijk niet.
En dan in de zomer dan?
In de zomer. De groepen bestaan een derde uit jongeren van de huizen, jongeren uit gezinnen. En een derde begeleiding, zoals ondersteuning. En we vragen om niet met vrienden of vriendinnen samen te gaan. Om klikvorming eigenlijk op voorhand uit te sluiten. Hè. Het kan gebeuren dat er één of twee tussen zitten die elkaar kennen dan. Maar dat is niet de manier van gaan zo.
Jullie zijn een Gentse VZW, dat brengt meteen ook met zich dat jullie eigenlijk hier in Meetjesland toch vrij veel contacten hebben met bepaalde instellingen.
Ja.
Dus dat er eigenlijk toch al jongeren uit je streek ook daar naartoe gaan.
Ja.
Nu, je zei ook al bij het begin van het programma, een vakantie is niet voor iedereen weggelegd. Kost eigenlijk toch al wat geld. Het is ook de bedoeling, denk ik, Paul, om mensen hier uit de streek, die dan misschien minder middelen hebben om een echt volwaardige vakantie door te brengen, om die via jouw actie daar in aanmerking te
laten
nemen.
Dat is de overbedoeling eigenlijk van die hele actie van ons eigenlijk. Omdat, ik ga er ook op PTI, waar ik lesgeef, heeft onder andere deze week toegezegd om de sponsorloop, die dus eigenlijk heel veel geld opbrengt, daar ook aan te besteden. Ik vind dat heel mooi, omdat wij dan eigenlijk over een luxe aan bedragen beschikken om iets te kunnen doen eigenlijk voor die jongeren van de regio. Nu is de bedoeling om dat via onze relaties die wij om die afgelopen 10, 15 jaar opgebouwd hebben in die wereld van kansarmoede en zo, van toch die jongeren aan te spreken of aan te zoeken, of te zoeken op zoek te gaan naar die jongeren hier in de regio. Voor ons is dat niet zo moeilijk, denk ik. En de bedoeling is eigenlijk om die jongeren dan in 2, 3 of 4 groepen eigenlijk met een vorm van begeleiding dan naar deel te laten nemen aan de vakantie eigenlijk, waar ze nooit, misschien nog nooit de kans toe krijgen.
En je werkt ook zelf beroepsmatig in een school voor buitengewoon onderwijs. Je hebt misschien wel een vrij goede kijk op de resultaten van het alles. Niet dat je het allemaal zo echt met oorzaak en effect moet gaan bekijken, maar zie je die gasten eigenlijk anders terugkeren? Denk je dat ze voor het leven iets meegekregen hebben of een meerwaarde hebben als ze daar vandaan komen nadat ze hebben meegemaakt?
Ja, het is zeker een confrontatie met een andere vorm van leven, alleszins. De plaats zelf daar is, omdat je zegt, buitengewoon onderwijs. Ik werk vooral met mensen die lichamelijk gehandicapt zijn. De plaats daar leent zich eigenlijk niet toe om met een ernstige vorm van lichamelijk gehandicap daar te gaan en daar te leven. Dus is daarom dat wij ons eigenlijk alleen maar richten tot jongeren die op sociaal vlak en zo meer kansen moeten krijgen. Dus. Maar ik denk zeker dat een enorme ervaring is om daar te leven.
Ook jongeren met lichtmentale handicap en zo zijn daar welkom. Hoe wordt dat ginds gehanteerd? De begeleiding die er is, komt mee met de groep van hier, veronderstel ik, aangevuld met de permanente ginds?
Dus de jongeren met lichamelijk handicap, dan zien we dat in de vorm van dat een bestaande groep met hun begeleiding, en bijvoorbeeld hier ergens een instelling, met hun begeleiding dan naar daar gaat. Maar dat is dus niet samen met die jongere groepen die wij met onze begeleiding organiseren. Dus dat is bewust gescheiden gehouden.
Komen daar ook vaak problemen voor in de omgang? Want het zijn toch, heeft toen niet altijd de meest gemakkelijke jongeren die daar dan samenkomen. Hè? Kan dat goed gehanteerd worden, in de hand gehouden worden? Ik bedoel maar, hebben jullie daar vaak echte problemen gehad met jongeren? Dat het echt een beetje uit de hand liep of ontspoorde?
Nee, je kunt zeggen, in het algemeen loopt het allemaal goed. Hè, want er is altijd bijsturing mogelijk van de permanenten. Of als je ergens niet goed weet van hoe moet ik daarop reageren of zo. Dan zeg je met vier begeleiding bijna. Daarom dat we kiezen voor een derde van de begeleidingsgroep. Zodat de groep sterk genoeg is eigenlijk om eventueel problemen te kunnen dragen. En stel nu dat er iets zou gebeuren of zo, dat uit de hand loopt. Dan hebben we altijd direct contact met Gent en zo. En er is al één keer, maar dat is al over jaren gebeurd, dat er eens een jongen naar huis moeten komen is. Maar dat zijn uitzonderingen eigenlijk. Ja. En we proberen met de begeleiding ook tijdens het jaar een soort werking op te zetten. Dat we ons bevragen en dat we daar een beetje rond bezig zijn, rond die wereld van jongeren en zo. Dus, ja.
Het is eigenlijk de kracht van het shock-effect dat jullie beogen, want ik denk bijna dat het eigenlijk een verplaatsing is naar het stenen tijdperk voor een stuk, hè, als ik het zo hoor.
Ja, bijvoorbeeld, ik ben zelf ook met een groep van mensen geweest met psychische problemen. Zo. En dat is enorm verrijkende ervaring geweest, zo, dat leven daar. Dus echt, het effect was van zo ver weg van huis en zo anders van leven en totaal andere leefwereld, dat eigenlijk soms goed is voor uit een vicieuze cirkel van problemen te geraken, zo. Dat u ineens wakker schudt of wakker kan maken. Kan maken, zeg ik wel.
Hetzelfde effect een beetje wat wij meemaken met mensen die telkens een nieuwe groep eigenlijk die meegaat naar Roemenië. Dat is ongeveer het schema of het systeem waar alles in kader, dus heel hard werken bij die mensen eigenlijk, die warmte ondervinden en het terugdraaien van de klok. Hè, dus in de tijd dan. Dat geeft dus ook zo'n schok-effect. Het is ook wel zo dat wij meestal heel vermoeid terugkeren. Dat is ook zo voor de groep. Maar nadien werkt dat toch eilzaam op de mensen. In die zin dat zij dus een keer terug naar vroeger terugkeren. En eigenlijk ervaren van boven in de essenpan. Het kan ook anders. En het consumptiegedrag van ons wordt opzij gezet. En zo van die dingen. Dat is wel heel belangrijk, denk ik, ook voor de jongeren van onze regio. Het is een boeiend iets.
Goed, het is ondertussen al 11 uur. We gaan het zo dadelijk nog eens hebben over die speelkleinwerking bijna, maar het gaat over speelgoedactie. Eerst nog even zeggen misschien, Inge, als we mensen zouden warm gemaakt hebben voor jullie initiatief, want je zei al, jongeren, maar ik zie ook dat jullie een gastenkamer hebben, dus eigenlijk iedereen die daar interesse zou voor hebben, die kan daar terecht, mits een kleine betaling, kleine vergoeding. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Hebben jullie een groot aanbod van mensen? Of zeggen jullie, we kunnen er echt nog wel een paar bij?
Ja, we staan nog in ons kinderschoenen voor het aanbod van de gastenkamer. Dat is dus voor iedereen bestemd die graag op vakantie komt, buiten de schoolvakanties, die dat kan combineren met zijn werk dan. Gezinnen of enkelingen die op die manier eens een paar dagen of een week of zo willen logeren. Dat kan dus, en dat is ook niet duur, is maar €150 per nacht.
En ze worden dan ook ingeschakeld eigenlijk in het normale ritme, dus van werken en zo. En
ja, maar dat is vrij los hoor. Dat is, er wordt gevraagd, als je daar bent en al bezon, draagt mee, zorg voor al bezon. Zo probeert, automatisch moet je ook al hout gaan rapen om op te koken en zo een beetje mee te doen. Maar ontspanning en inspanning, die wisselen elkaar eraf. Ja. En ook voor begeleiding hebben wij altijd mensen nodig die mee willen gaan. En de jongeren zijn ook altijd welkom. Ja.
Goed, als zij interesse hebben, Paul, dan kunnen zij waarschijnlijk met jou contact opnemen. Ja. Dat is altijd gemakkelijkst bij het drempeltje. Paul, we gaan ook met jou eindigen. We zeiden het al, de 9e speelgoedactie is eigenlijk gestart en loopt zowat tot kerstmis, meen ik. Tot het einde van dit jaar. Misschien nog eens in 5 woorden zeggen, hoe gaat dat concreet in zijn werk?
Maar in feite vragen wij dat dus ieder jaar aan de mensen die zich nog over bruikbaar speelgoed, voornamelijk dan speelgoed, beschikken, om dat aan ons te schenken, dus gratis af te staan. Nu, dat speelgoed wordt bij ons verkocht in de tweedehandswinkel. Dat loopt momenteel dus al. Meestal is dat zo dat het speelgoed die dus het jaar daarvoor over was, of die in laatste instantie bijkwam op het einde van de actie, nu in het begin verkocht wordt. En naarmate dat de actie vordert, is het dus een... Dus het loopt nu momenteel vrij goed. Ik heb dus al een 6 of 7.000 frank geloof. Ik heb ze genoteerd al. Dus ze noteren dat apart. Wat verkocht wordt in een tweedehandswinkel. Dat is dus, wordt er eigenlijk niet duur verkocht. Een gemiddelde van 40 frank per stuk. Dus dat je eigenlijk kunt zeggen, als wij een heel groot bedrag samenhalen, dat het heel veel op de solidariteit rust van de mensen. Nu, wij nemen ook meestal deel aan een of andere actualiteit. Een kerstmarkt of iets. En ik geloof dat er in Mallegem iets gepland is op de markt. 19 december. En ook in Eeklo. En ik denk dat wij in Eeklo op 12 december, geloof ik, dat wij in allebei de gevallen dus zouden deelnemen. En dan in ons geval is dat met onze specifieke gluwijn van Trempeltje dan. Ons eigen recept. Keukengeheim niet verklappen. En oliebollen. Dus dat is een, meestal een...
De Maldegems of de Kneslaarste?
Kneslaarste dan, ja. Kneslaarste. Een ander recept ook, ja. Dus dat zit er zo in. En nu dus de uitloper, dus een stevige uitloper trouwens, met het PTI van Eeklo, die dus in het voorjaar met die sponsorloop eigenlijk de actie eigenlijk nog extra steun geeft.
Dus als mensen speelgoed wensen zich aan te schaffen aan een aantrekkelijke prijs en bovendien een goed doel willen steunen, dan moeten zij maar naar de shop van Trempeltje gaan. Of als ze zelf nog speelgoed hebben waar hun kinderen uitgegroeid zijn, dan kunnen ze dat ook bij jullie binnengooien.
Zo ja, of we hebben dus ook contactadressen in Eeklo, dus in de Lekenstraat 18, dus de familie van Mendriessen. In Waasvoort hebben we nog altijd ons contactadres, familie Eekhout. En in Kneslaar is dat familie van de Rogerstraat.
Goed, maar voor alle centrale informatie kunnen zij bij jou terecht op het gekende nummer.
71 33 77 050.